Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 92. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. We zingen uit Psalm 92, de versen 1 en 2. Met de kerk van alle tijden en plaatsen, met de triomferende kerk boven, de strijdende kerk op aarde, belijden wij samen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En als amen daarop, instemming daarmee, zingen wij uit Psalm 135 het derde vers. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon, onze God voert heerschappij. Vers 3 van Psalm 135 als amen op de belijdenis van het geloof. Met mond en hart belijden wij dat geloof als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is wederopgestaan is van de doden, is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we nu samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Almachtige, getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Gisteren zongen wij hier in deze kerk: zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Zo namen wij afscheid van een geliefde moeder, oma, zuster in de gemeente. Eén die hunkerde naar de dag van de rust. Van zondag tot zondag, de kerk luisterend, elke week opnieuw geordend door die eerste dag, verlangde zij om altijd te rusten. Te rusten van boze werken. Te rusten van een moeizaam bestaan. Te rusten in uw armen, veilig geborgen door het bloed van Christus. Zo namen wij afscheid van haar. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Vreugde, vrede, intense vrede en eeuwige sabbatsrust. En nu zijn we hier samen in deze kerk en mogen een moment nadenken over die rust, de rust van de Sabbat, de rust van de eerste dag van de week. De rust die u, Heer Jezus Christus, door de opstanding uit de doden hebt aangebracht. Een onvoorstelbare overwinning, een onvoorstelbare vrede, een onvoorstelbare vreugde, een onvoorstelbare, eeuwige rust. Wij hebben daar vaak niet zoveel oog voor, omdat we zo druk zijn, zoveel zorgen kennen, zoveel moeite hebben. We hebben onze agenda's zo volgepropt En we leven zo vlug van de ene dag in de andere, dat we nauwelijks toekomen naar rusten en al helemaal niet ons laten bezielen door die rust die wacht. En daarom is het goed om samen ons daarop te bezinnen in deze avonddienst. Samen met mensen die verdriet hebben, die een moeder, een oma missen. Samen met de gemeente die een geliefde zuster naar de laatste rustplaats begeleiden. Samen als gemeente met allerlei moeite en zorgen, met allerlei vragen, pijn, stress. Heere, geef dat wij met al onze noden, welke dat ook zijn, bij u rust vinden. En dat deze eerste dag van de week en telkens weer opnieuw een bron van rust mag zijn en een bron van rust mag aanboren. Wilt u bij ons zijn met uw Heilige Geest? Dan zullen wij iets van die overwinning, van die vreugde, van die vrede, van die rust proeven. Neem alle dingen weg die zouden kunnen storen. Allen die een taak hebben, zegen hen. Zegen onze gaven, onze zang, ons spel, ons lezen, ons luisteren. Ouderen, jongeren, gedenk ons in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen lezen uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 20. De bekende geschiedenis van de verschijning van de Heer Jezus na Pasen aan Thomas. En dit is dan de 8e dag na Pasen, dus een week na de opstanding. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Tot zover de lezing uit Johannes 20. Wij willen vanavond nadenken over het 4e gebod en de uitleg van de catechismus. U vindt deze tekst op bladzij 4 van het werkblad. Antwoord 103. Vraag en antwoord 103 van de catechismus. Ik heb daaronder 2 stukjes uit de wet laten afdrukken uit Exodus 20 en Deuteronomie 5. Dan gaat het allebei om de wet, om het 4e gebod, gedenk de Sabbat. Maar bij vers 11 van Exodus 20 staat het argument voor de viering van de Sabbat. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daar wordt dus verwezen naar de schepping. Waarom zouden wij de Sabbat vieren? Een argument om dat te doen is omdat de Heere God zelf, de Schepper, rustte na 6 dagen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. Een verwijzing naar de schepping. In Deuteronomie 5 staat hetzelfde gebod. neem de Sabbat in acht. En er wordt in vers 15 een ander argument genoemd, namelijk de verlossing uit Egypte. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf bent geweest in het land van Egypte en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand, uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Dus in Exodus is het argument de schepping. In Deuteronomie 5 is het argument om de Sabbat te vieren de verlossing uit Egypte. En nu even de catechismus, vraag en antwoord 103. Wat gebiedt God in het vierde gebod? In de eerste plaats dat de kerkelijke woordverkondiging en de scholen in stand gehouden worden. En dat ik vooral op de Sabbat, dat is op de rustdag, trouw naar de gemeente van God kom om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en als christen de armen bij te staan. Ten tweede, dat ik alle dagen van mijn leven afstand van mijn boze werken neem, de Heere door zijn geest in mij laat werken en aldus de eeuwige Sabbat in dit leven aanvang. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift en uit de catechismus. Ter inleiding op de verkondiging even heel kort dit. Wij leven in een dolle wereld. Een gekkenhuis. En vele mensen zijn de wanhoop nabij. En angst is er elke dag. Dan hier, oorlog. Dan daar, het eindigt niet. Dan hier een aanslag. En op een ander moment weer een schietpartij. Een liquidatie en gaat u maar door. De wereld is dol. De wereld is gek. We zijn op een bepaalde manier met elkaar wanhopig. En de angst neemt dag in dag uit toe. En in die grote wereld leeft u, leef jij. En je bent misschien wel een beetje gestrest. De druk om het werk, op school of op kantoor is heel groot. Een ander, zijn of haar leven wordt getekend door zorgen en verdriet. En die zorgen houden maar niet op en het verdriet gaat elke week weer verder. Je kunt ook heel veel last hebben van zonde, boezemzonden. Dingen die je achtervolgen, waardoor je altijd weer in de greep gehouden wordt en je komt er maar niet van los, je wordt er maar niet van bevrijd. Dus in die grote wereld die dol is en gek is en wanhopig is en angstig is, ben jij, bent u, ben ik op een bepaalde manier ook heel erg onzeker, twijfelachtig en heel angstig. En zo gaan we dan van de ene dag in de andere. En het zal we niet veranderen. En dan is er de eerste dag van de week. Weet u waarom? Om weer op orde te komen. Om je leven weer wat op orde te brengen. Ik moet denken aan dat natuurkundeproefje wat u vroeger op school, en jij misschien ook wel, hebt gedaan als het gaat om een magneet. Een hele sterke magneet heeft om zich heen een magnetisch veld. En als je dan wat ijzerslijpsel, van die hele kleine stukjes ijzer, op een briefje strooit, en je houdt daaronder een hele sterke magneet, dan zie je op dat witte papier al die stukjes ijzer in een bepaald patroon zich voegen. Dan komen al die stukjes in een bepaalde orde. Door die sterke magneet ontstaat er een magnetisch veld en ordenen zich al die kleine stukjes ijzer. Eigenlijk is de zondag en de verkondiging hier in de kerk als een machtige magneet En als die machtige magneet onder ons leven gehouden wordt, als we daarmee geconfronteerd worden, dan komt alles op zijn plek. Dan ordent alles zich. Dan ordent God door zijn geest allerlei dingen. En dat gekkenhuis en dat dolle en dat wanhopige en dat angstige en dat gestreste, dat komt dan even op orde, even tot rust. Althans, dat is de bedoeling. Een zondag, een rustdag, om op orde te komen. Laat ons de rustdag wijden. Daarover zo direct nog meer in de verkondiging. We gaan zo direct zingen uit Psalm 119, de versen 32 en 86. Er is een uitgebreide nieuwsbrief en ik wil heel graag onderstrepen wat er op de tweede pagina staat als het gaat om de koffieboom. Dit is al twee keer georganiseerd in de gemeente. De eerste keer ging dat prima, de tweede keer was dat eventjes wat minder. Maar nu is het vrij vroeg aangekondigd en kan iedereen zich daarop voorbereiden. Hoe het werkt staat op de brief, maar we hopen van harte dat in de loop van maart dat er menig een bij een ander op bezoek gaat, of u krijgt bezoek van een ander via dit systeem van de koffieboom. Maar ik wil graag daar aandacht voor vragen en geeft u, als het even kan, zich op om daar aan mee te doen, om de onderlinge band binnen de gemeente op die wijze ook te versterken. Niet alleen op de koffie bij degene die je al kent, maar juist ook op de koffie of ontvangen mensen die je niet kent. En de jongelui die willen wel weer rekening houden met het kamp dat rondom Hemelvaartsdag begint en de dagen daarna, 14 tot 16 mei, belevende welzijn. Noteer die datum vast in je agenda, dat mag ook na de dienst. Wij gaan nu onze gaven geven. De eerste rondgang is bestemd voor in de rechte straat. U leest daarover wat dat inhoudt. De tweede is bestemd voor de kerk en de derde voor de aanschaf van het gebouw. Van harte bij u aanbevolen. Wij zingen Psalm 119, 32 en 86. Direct na de verkondiging zingen wij het tweede vers van Psalm 36. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Hier wordt de rust geschonken, het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk ene liefde dronken. Het tweede vers van Psalm 36. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Laat ons, zo zongen wij, de rustdag wijden. Psalm 92, de Sabbatspsalm. Maar direct als je dat leest, elke zondagmorgen, en als je er nu over nadenkt, dan is er die vraag, dat dubbele. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. Maar dat is toch de zevende dag. En wij vieren zondag de eerste dag van de nieuwe week. Waarom houden wij niet de Sabbat van vrijdagavond 6 uur... tot zaterdagavond 6 uur, zoals de Joden doen. Maar waarom houden wij de zondag als rustdag? Al eeuwenlang is dat zo de gewoonte van de kerk. Al zo'n 20 eeuwen. Wij vieren geen Sabbat in de christelijke kerk, maar wij houden ons aan de zondag, de eerste dag van de nieuwe week. Wij eindigen niet met rusten, maar wij beginnen met rust. Geen Sabbat, maar zondag. Wij houden ons ook niet aan de besnijdenis, maar sinds de komst van Christus, sinds het Nieuwe Testament, sinds Pasen, worden kinderen gedoopt. Wij vieren niet meer het Pesach, het Joodse paasfeest, maar wij vieren het avondmaal. Waarom de zondag? Nou, laten we even letten op de ontwikkelingen. Jezus hield in zijn leven, in zijn rondwandeling op aarde, waarvan wij het een en ander weten, hij hield de Sabbat. De zaterdag van vrijdagavond tot zaterdagavond, zouden wij zeggen, van zonsondergang tot zonsondergang. En op die Sabbat, dan ging hij naar de synagoge met zijn discipelen. Hij was in Nazareth, hij was in Capernaum. En daar werd gelezen door anderen, door hem. En in Nazareth bijvoorbeeld, daar nam hij de profetieën, de profeet Jesaja. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. De geest des Heren, Heren is op mij. En hij deed dat op de Sabbat. Jezus hield de Sabbat. En ondertussen hielden de fariseeën en de schriftgeleerden hem heel nauwkeurig in de gaten, want hij hield dan wel de Sabbat, maar toch een beetje anders. Zij hadden de regels, de wetjes en nog veel meer dan dat. Maar Jezus ging daar toch wat vrijer mee om. En als hij dan zegt in de synagoge, de geest des Heren, Heren is op mij. En hij legt die schriften uit vanuit de bewustzijn dat hij de zoon van de hemelse God is, van de hemelse Vader is. Dan zie je mensen op de achtergrond boos worden. Hij geneest zieken. En had juist op de Sabbat oog voor mensen in ellende. En dan genas hij op de Sabbat een blind geborene, onlangs nog over gehoord in de verkondiging. En dan hebben zij alleen maar oog voor de regeltjes van de Sabbat, maar Jezus heeft oog voor de mens. Die blind geborene en anderen die in nood waren. En met zijn discipelen wandelde hij door de korenvelden. En terwijl hij met hen sprak en hen onderwees als discipelen, hij als rabbi, pakten zij wat aren en vermaden die tussen hun handen. En de farizeeën en de schriftgeleerden zagen dat hij anders met de Sabbat omging dan zij aan het volk leerden. En de Heer Jezus heeft dat op formule gebracht, heeft dat samengevat en gezegd: de Sabbat is er voor de mens, is voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Het gaat niet om regel op regel, maar het gaat om die mens die het woord moet horen en voor wie oog moet zijn in een stukje dienstbetoon. Jezus hield de Sabbat, maar dan anders dan fariseeën en schriftgeleerden verwachten. En ze waren erop attent. Ze waren zeer alert hoe hij de regels, hun regeltjes, toepaste. Als verderop in het Nieuwe Testament, in de handelingen van de apostelen de wereld ingaan en het evangelie verkondigen van stad tot stad, dan gaan zij eerst naar de synagoge en nemen daar de schriften en leggen die schriften uit en verkondigen hen Jezus. En als men dat wil horen, dan komen mensen tot geloof. Als ze het niet willen horen, dan gaan zij naar de synagoge, op de straten, de pleinen of in huizen het evangelie verkondigen. Jezus hield de Sabbat. Maar dan verder. Jezus gaat van kribben naar kruis. En hij lijdt, lichamelijk, geestelijk, wordt van alle mensen verlaten, zelfs van God. Hij sterft aan het kruis van Golgotha, wordt begraven en staat op uit de doden op de eerste dag van de week. Laat na de Sabbat, toen het begon te lichten. Het was vrijdag geweest. Het was zaterdag geweest. Men rustte naar het gebod. En het werd zondag, het werd de eerste dag van de week. En heel vroeg in de morgen stond hij op uit de doden, werd hij opgewekt. En als dat evangelie, dat wondere feit van de opstanding van lieverlee doordringt bij zijn discipelen, dan kunnen zij aanvankelijk het niet geloven. Ze zijn ook nog bang uit vrees voor de Joden. De deuren zijn dicht. Maar zij komen toch op de eerste dag van die week al samen als discipelen en ze spreken met elkaar over de dingen waarvan ze gehoord hebben en die in Jeruzalem zouden zijn gebeurd aangaande de opstanding van Christus uit de doden. Thomas is er dan niet die eerste zondag. En in de week daarna vertellen ze het ook aan hem. En na 8 dagen zijn ze weer bijeen op de eerste dag van de week. En hebben ze het weer over de Heer Jezus. En terwijl ze daar zijn, komt Jezus en zegt: vrede zij u. Elke zondagmorgen, elke zondagmiddag komt diezelfde Christus naar ons toe en zegt: genade zij u en vrede. Sinds die eerste paasdag in Jeruzalem en sinds die 8e dag toen Thomas er ook was. En zo is het er even doorgegaan tot in deze ogenblikken toe. De gemeente van de Heer Jezus Christus, eerst heel klein, kwam op die eerste dag van de week samen om zijn opstanding te vieren, zijn grote daden te gedenken. In 1 Korinthe 16 lezen wij dat op de eerste dag van de week er ook door de gemeente het nodige weggelegd wordt om aan de armen, aan de mensen die nood hebben, te geven. Diaconale gaven worden afgezonderd op de eerste dag van de week met het oog op de mensen die daar behoefte aan hebben. En als de Heer Jezus Christus zich bekend maakt aan Johannes, de gevangenen op Patmos, dan zijn al die openbaringen, openbaringen 1 tot aan het einde, allemaal openbaringen die aan Johannes gedaan worden op de eerste dag van de week, de dag des Heren. Het is dus een dag van horen. Ze vertellen het aan elkaar, ze geven het door. Het is een dag van geven, van delen, van diaconale zorg voor de ander. Het is met elkaar samen zijn, gemeenschap der heiligen. Ze ondersteunen elkaar in hun vragen, in hun twijfels, ze vertroosten elkaar. En staat er dan ook in de handelingen, ze zijn samen om te bidden. Sinds dat de Heer Jezus opgestaan is uit zijn graf, sinds die eerste pasdag, wordt het allemaal anders, nieuw. Om het met de woord uit Galaten 5 te zeggen, ze staan in de vrijheid waarmee Christus hen heeft vrijgemaakt. Niet meer een juk van slavernij, niet meer dat slaafse bestaan van regel op regel, maar Christus heeft hen in de vrijheid gezet en ze staan in de vrijheid van het kindschap Gods. En nu mogen ze op die wijze van het evangelie leven. Sinds die eerste pasdag, en dat is niet de verdienste van discipelen, maar sinds die opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden, is er een stukje dynamiet gekomen onder dat hele bestaan van de gemeente en zijn alle dingen anders geworden en mag de gemeente vanuit de opstanding staan in de vrijheid waarmee Christus hen heeft vrijgemaakt. Pasen. En hoe gaat het dan verder? In de handeling der apostelen staat een bekend zinnetje. Alzo wies het woord. Nou, dat is een beetje onbekende taal. Hoe kan nou het woord wassen? Want dat is het eigenlijk. Nou, wassen, dat is groeien. Dat is meer worden. Het woord werkte van lieverlee door. Het was Pasen geweest, het was Hemelvaart geweest, het was Pinksteren geweest. En dan komt de Heilige Geest erbij. En de ene apostel en de andere apostelen die gaan de wereld in, ook evangelisten. En die verkondigen dat evangelie. En de doorwerking van het woord neemt alleen maar hand over hand toe. Het woord kreeg steeds meer de overhand. Het woord wies werkte door. En dat woord van de opgestane Christus, dat evangelie van de opgestane Christus, dat stempelde de hele samenleving. Het was de eerste dag van de week, het was 8 dagen daarna, en van lieverlede jaren daarna dat de apostelen de wereld in gingen, kreeg dat woord steeds meer vat op mensen en vormde steeds meer die gemeente op de eerste dag en de tweede dag en de derde dag en de zevende dag van de week. Alzo wies het woord. En door dat evangelie van de opstanding werd heel het leven op een christelijke wijze gestempeld. Dat was al in de eerste eeuw. En dat was al in de tweede eeuw. En dat was al in de derde eeuw zo. En toen kwam er een keizer, Constantijn de Grote. En die kondigde af, die nam een besluit. De eerste dag van de week is voortaan de rustdag, de vrije dag, om te horen en om te bidden. We zeggen sommigen, dat is een politiek besluit, dus Constantijn de Grote heeft dat beslist. En dat is een keizer die dat gewoon deed uit politieke overwegingen. Nou, dat is het ene verhaal. Maar het andere verhaal is dat inderdaad deze keizer op de een of andere wijze toch vroom geworden was. Oprecht vroom geworden was en ook die ene dag voor zichzelf nodig had om te horen en te bidden en dat ook gunde aan al zijn onderdanen. Dat is het andere verhaal. Maar of je nou het ene gelooft of het andere, politiek of vroom, al ver voordat Constantijn leefde en geboren was, was de eerste dag van de week al eeuwenlang gestempeld door de opstanding van Christus uit de doden en mocht de gemeente al staan in de vrijheid van het kindschap Gods. En van lieverlee heeft dat vormen aangenomen tot tot in de vierde eeuw toe. En toen is de zondag officieel geworden. Maar het was dus daarvoor al lang in ontwikkeling. Een dag van luisteren en een dag van bidden. Een dag van geven en van dienen. Een dag van samen zijn. Een dag van de vrijheid in Christus. Laat ons de rustdag wijden. De zondag. Het is dus eigenlijk deze dag vandaag een onverdiende vrije dag. Of, zo u wilt, een verplichte snippendag. Daar kun je niks aan doen. En daar hoeven we niets aan te veranderen. De Heer Jezus heeft gezegd, houd nu maar die dag. Staan in de vrijheid van het geloof in Christus. Denk nu maar eens goed na over dat wondere feit. En daar heb je een hele dag voor nodig. Daar mag je een hele dag voor hebben. Het is onverdiend, maar het is wel erg belangrijk. Door Jezus verworven, het is zijn genade. Het is een gave. Als je nog een moeder hebt, een vader hebt, en zijn of haar verjaardag moet gevierd worden, dan weet je, het was die en die datum, het is die en die dag. En als je even mee wil leven met je ouders, met je vader, met je moeder, dan zit die datum in je hoofd en je zet hem ook in de agenda. Die datum hou je vrij. Want dan vier ik de verjaardag van mijn vader, van mijn moeder en daar ben ik erbij. Of een andere bijzondere dag, kruis in de agenda, want die houd ik vrij. Mijn trouwdag, dan ben ik er voor mijn man, dan ben ik er voor mijn vrouw. Zomaar die ene dag. En van Christus uit, vanuit de opstanding uit, heeft hij ons dit geschenk geschonken, onverdiende genade, een vrije dag om tot rust te komen, op orde te komen. Ik vond het zo heerlijk, en dat is echt geen verdienste. Ik heb nooit één bladzij geleerd. Op zondag. Voor school, studie. Zelfs niet voor de theologische studie. Geen verdiensten nogmaals. Maar ik vond het zo heerlijk dat het nou eens even niet hoefde. Elke dag weer stressen. Altijd maar weer zorgen voor die tentamens. Altijd maar weer druk. Maar dan die ene dag. Ja, die was gewoon vrij. En dan ging je naar de kerk. Nou ja. Dat verwacht ik ook wel van u, dominee. Nou, terecht. Maar de Heer Jezus gunt het jou ook. Al die stress, dag in dag uit, 24 uur per dag, en soms slaap je er niet van. Waarom niet gewoon één dag eens even alles aan de kant zetten en daar je in oefenen? En dat niet alleen dingen niet doen, maar dan in het bijzonder ook luisteren naar datgene wat belangrijk is, wat misschien wel heel belangrijk is, wat misschien wel op andere gedachten brengt, wat misschien wel verlossend is, wat misschien wel vernieuwend is. Luisteren naar dat wonderlijke evangelie van de opgestane Christus. Zijn wet, zijn evangelie, de weg die hij wijst, discipelschap, hem volgen. Om je dan op die ene dag even niet te hoeven inspannen, ontstressen en je weer op te laden als een accu. Om die week die begonnen is weer verder te kunnen. En dan zit je samen in de kerk en dan wordt er een psalm gezongen of een lied gezongen. Of iets gespeeld of een woord gezegd. En het is soms maar één zinnetje, het is soms maar één woord, waardoor je net weer eventjes erboven uitgetild wordt. Of die arm om de schouder van die ander die even aandacht heeft voor jou. Je zonden belijden en geloven dat ze dan ook door God gehoord zijn en vergeven worden. Die ene dag om op die manier even weer op orde te komen. die sterke magneet, dat wonderlijke evangelie, dat woord van de levende God, even in alle rust onder je leven, zodat alles weer in dat bekende patroon terugkeert. En dat alles zonder enige verdiensten. Het is een vrije dag, een verplichte snipperdag, waarvoor de Heer Jezus Christus alles heeft betaald. Totaal gratis. Laat ons de rustdag wijden. Maar dan moet het wel in de gemeente ergens over gaan. Wel, dan moet het hier in de kerk toch wel over Jezus gaan. Wat staat er centraal? We zingen samen, we lezen samen, we belijden samen, we horen de wet. En alles bij elkaar genomen is het al zingend en spelend en lezend en luisterend eigenlijk een en al verkondiging. Waar moet het om gaan? Om de levende verkondiging van de Heer Jezus Christus. En als het niet over Jezus gaat, dan schieten wij schromelijk tekort. Elke tekst uit de Bijbel, van Genesis tot Openbaring, elke prediking, ook over de catechismus, zal van A tot Z over de Heer Jezus moeten gaan. Het moet wel ergens over gaan. Want als je naar de kerk komt, naar de gemeente komt en het gaat nergens over, ja, wat doe je er dan? Oh ja, die tweede kerkdienst. Dat staat ook nergens in de Bijbel, dat je twee keer naar de kerk moet en zo. Dat is ook verzonnen bij die zondag. Dat hebben mensen in de kerk bedacht en zo. Het is wel eens nuttig. Nou ja, goed, mensen in de kerk hebben dat bedacht. Tot op zekere hoogte. Sommige mensen hebben heel veel kennis, hè? Heel veel kennis van de Bijbel, heel veel kennis van de theologie, van het geloof. Weet hoe dat komt? Niet omdat ze zoveel gelezen hebben, dat misschien ook wel. Maar omdat ze zondag aan zondag luisteren naar de verkondiging. En als je je leven lang al die preken hoort, ja, zeg je, die vergeet ik dan. Die vergeten we niet. Want we hebben een stel hersenen gekregen, u en ik, allemaal, waarin de dingen die we horen allemaal woord voor woord opgeslagen worden. En als je al die preken hoort, ja, zegt u, maar ik kan ze niet navertellen. Dat hoeft ook niet, maar vroeg of laat komen ze wel weer terug. Want die hersenen, die nemen het echt wel op, zonder dat u het weet, zonder dat jij het weet. En vroeg of laat heb je die woorden nodig en dan neemt de Heilige Geest een woordje hier en een tekst daar en een gedachte zus en dan vallen de puzzelstukjes in elkaar en ineens dan bloeit er geloof op. Oh ja, die tweede dienst, dat zijn dan meestal leerdiensten. Is dat dan nuttig, is dat dan nodig? Ja, soms dan heb je in je denken wat structuur nodig en dan moet je in de verkondiging, dan moet je in zo'n dienst is eventjes inzoomen op iets speciaals, iets uitdrukkelijks, bijvoorbeeld over het vierde gebod, of bijvoorbeeld over bekering of over uitverkiezing, en dan heel uitdrukkelijk dat ene eens belichten, zodat op een ander moment het een het ander weer versterkt. Het moet wel ergens over gaan, en die tweede diensten die zijn altijd bedoeld om je wat ruggensteun te geven. Om je wat meer body te geven. Om wat meer inzicht te geven in de dingen van het geloof. Niet onbelangrijk. Het moet wel ergens over gaan. In de verkondiging, de levende verkondiging van Christus. Sacramenten, doop en avondmaal. Dat zijn de tekenen. En als er gedoopt wordt en we zien het. En als er aanmaal gevierd wordt en we gebruiken het. Dan wil God al die woorden die je soms niet kunt bevatten nog eens een keer onderstrepen door de tekenen van water, brood en wijn. Het moet wel ergens over gaan. Als jij hier in de kerk komt en er wordt gebeden, en dan gaat het over de koning en over de overheid en Dan gaat het over vluchtelingen. En dat moet natuurlijk allemaal. Maar het moet hier in de kerk ook over jou gaan. Over u gaan. Over jouw noden, jouw zorgen. En in de gebeden mogen die dan meegenomen worden. Zodat je, als je hier in de kerk zit, het gevoel hebt, het gaat niet alleen over anderen, over verre dingen, over bekende dingen, over bekende klanken, bekende riedeltjes. Maar het gaat ook over mij, met mijn zorgen, met mijn noden. Met mijn vragen. En de naaste, ja, daar zorgen de diakenen voor. Nee, daar zorgen de diakenen voor namens u. Maar jij als jongen, als meisje, als oudere, bent geroepen om degene die naast je zit, of achter je zit, of voor je zit, of die tot de gemeente behoort, op de een of andere wijze, met de liefde van Christus te omarmen. Naastig tot de gemeente Gods komen, ijverig voor de verkondiging, voor de sacramenten, voor de gebeden, voor het dienen. Ja, en daar moet je dan een beetje de hand aan houden. Moet ik naar de kerk, mam? Ik zou het maar doen. Moet nou echt? Alweer? Ja, ik ga ook. Ik vind het erg belangrijk. Nou ja, daar ga ik maar mee. Oh, in die school waar het over gaat, er moet een dominees opgeleid worden. Er moet onderwijs gegeven worden in de theologie. Er moeten straks weer dienaren van het evangelie zijn als anderen wegvallen. En daarover mag je ook nadenken. De hand houden aan de kerkdienst. De hand houden aan de dingen die op die zondag zo belangrijk zijn. En daar ook je steentje aan bijdragen. Gewoon als mens, gewoon als moeder, gewoon als kind. En dan ook met het oog op de opleiding van dienaren van het evangelie. En daarin heel trouw zijn. We hebben u nodig als ouders. Nou ja, wij, God. En we hebben jullie nodig. Nou ja, wij, God heeft jullie nodig en ziet je ook als jongen, als meisje zitten. Want u als ouderen, jij als jongeren, wij groot of klein, oud of jong, wij horen bij die gemeente, die opstandingsgemeente van de Heer Jezus Christus. En hij roept ons op om er de hand aan te houden, om dat steeds weer opnieuw in praktijk te brengen. En op die wijze wordt de gemeente gebouwd en geloof doorgegeven. Wij hebben een vuurtoren. Dat is niet deze. De voorkant van het werkblad. Maar iedereen die in Noordwijk woont en regelmatig aan de boulevard komt, zeker als het donker is, die weet wat een vuurtoren doet. Elke avond, maar weer opnieuw, als het donker wordt, dan is er dat licht wat met bepaalde tussenpozen verschijnt en dan op de een of andere manier een bundel werpt over de boulevard, maar juist ook over de duinen en met name natuurlijk in de richting van de zee. Zodat mensen daar op zee op de een of andere manier weten, oh, daar ligt Noordwijk, zeker als het gevaarlijk is. En die vuurtoren zendt dat licht elke donkere avond, elke nacht maar weer uit. En steeds valt er dan weer even dat licht vanuit die vuurtoren in een felle bundel over de golven. Elke zondag, verkondiging van het evangelie, sacramenten, gebeden, dienstbetoon. En elke eerste dag van de week is net als een vuurtoren. En iedere keer brengt dat licht van die zondag weer op de een of andere manier iets in het licht. Als het gaat om maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Vanuit die eerste dag van de week valt er licht op alle dingen die in de rest van de week gebeuren. Zoals het vuurtorenlicht, een bundel licht, telkens weer verspreid over de donkere zee. Zo is die eerste dag van de week als een baken, als een redmiddel, als een vertroostend middel, als een leidend middel. En we hebben dat allemaal, groot of klein, steeds weer nodig. Goed, dat is dan de zondag. En nu gaan we over tot de orde van de dag. Het is nu ongeveer 6:00. En dan is morgen weer maandag. Dan moeten we naar school nog een week. We moeten weer gaan werken. Ja, en in de gemeente ook weer het nodige doen en zo. En dan ga gaan we gewoon de stress weer in, de werkdruk weer in, de zorg weer in, het verdriet weer in. Ja, zegt iemand, ik heb niks tegen christenen hoor, maar je merkt er zo weinig van door de week. Laat ons de rustdag wijden. En men zingt uit volle borst psalmen. En men komt getrouw samen. En men hoort het allemaal en men weet het zo goed. En men houdt het ook anderen voor. Maar op maandag, dan ken je ze niet meer terug. Dan zijn ze zo gewoon weer in de wereld. En dan doen ze met alle praatjes in de kantine en al het uitgaan gewoon weer mee. En op zondag, net als Kotjakje. Is dat de bedoeling? Op geen enkele wijze. Want als je op zondag ijverig tot de gemeente gekomen bent en daarbij leeft, dan werkt dat evangelie, datgene wat je daar gehoord hebt, door op maandag en dinsdag tot met zaterdag. 24 uur per dag, alle dagen van de week. Het staat er letterlijk in het antwoord dat dan de Heilige Geest in je blijft werken. Wat je op zondag hebt beleefd, gehoord, wat je geleerd is, dat mag dan op maandag en dinsdag en woensdag tot aan het zaterdag toe handen en voeten krijgen in denken, doen en laten. Wat je op de eerste dag leert, mag praktijk zijn alle 7 dagen van de week. En die opstandingskracht van de Heer Jezus Christus mag dan zijn uitwerking hebben in alle facetten van het leven. Die eerste dag van de week, de opstanding van, Christus, staan in de vrijheid van het kindschap Gods. Dat is een stukje dynamiet wat onder alle dingen van elke dag gelegd wordt en waardoor alle dingen totaal veranderen. De rust van de zondag werkt dan door op de maandag en de dinsdag en de woensdag, als het goed is. De Heilige Geest in je laten werken. Morgen vroeg, Heer Jezus, nu is het zondag geweest en nu is het weer maandag. Nu moet ik weer naar school. Nu moet ik naar mijn werk. Geef mij nu die genade, de genade van de Heilige Geest, dat ik vandaag op de een of andere wijze iets van die rust van gisteren mag vasthouden en mag beleven en mag uitstralen. Zodat mensen aan mij zien dat ik niet een zondagschristen ben, maar ook een maandagchristen. En ook op zaterdag nog christen ben, 7 dagen per week. Ik wou dat het altijd zondag was. Ik verlang naar die eeuwige Sabbat. Amen. Manon van der Aart zal nu met mij de kindereditie van de catechismus lezen. U vindt deze op bladzij 5. Manon. Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Dat ik zijn dag, de zondag, als een rustdag vier.
En wat wil God dat op zondag gedaan wordt?
Dat zijn woord wordt verkondigd.
En wat vraagt God van ons?
Dat we trouw naar de kerk gaan.
Waarom gaan we naar de kerk?
Om naar het woord van God te luisteren en de sacramenten te gebruiken.
En wat doe je in de kerk nog meer?
Bidden, zingen en geld geven in de collecte.
Wat krijg je aan het einde van de dienst mee?
De zegen van de Heere, onze God.
Dank je. Wij gaan nu zingen uit Psalm 21, dat is een paaspsalm. De versen 4 en 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. En hoe groot en schitterend is zijn eer. 4 en 5 van Psalm 21. We willen nu samen bidden en in het bijzonder ook voorbeden doen voor de kinderen, familie van mevrouw Van der Wiel die gisteren is begraven. Wij willen samen bidden en voorbeden doen. Heere onze God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, u bent de opstanding en het leven. Ongekend zijn uw krachten. Een onbegrijpelijk, wonderlijk evangelie. En sinds die eerste paasdag in Jeruzalem is alles zo veranderd. U hebt orde geschapen in de chaos. En van lieverlee drong dat door in de gemeente, klein en steeds groter, Jeruzalem en daarbuiten en wereldwijd. En zo hebt u met dat machtige paasevangelie de hele kerkgeschiedenis gestempeld. En mag op de eerste dag van de week in verbondenheid met het oude bondsvolk uw gemeente samenkomen vanwege dat machtige getuigenis: de dood is overwonnen, Jezus leeft. Om dat evangelie door te geven en uit dat evangelie te leren leven. In woorden, in daden, elders in de wereld en ook hier onder ons. Wij bidden u samen, wilt u ons hierbij opvoeden? Wilt u ons hiermee troosten? We kunnen het elkaar niet bijbrengen. En het is niet omdat het moet van mensen, maar het is zo'n onvoorstelbare zegen van u uit. Zo'n onvoorstelbare rijkdom. Breng ons ervan onder de indruk, zodat wij niets meer willen missen. Geef o Heere in het midden van de gemeente die trouw. En wilt u krachtig werken door uw woord en geest, zodat van zondag tot zondag onder oud en jong de gemeente gebouwd wordt, het geloof gewekt en het geloof versterkt. Dat we hier niet onze tijd uitzitten, maar dat we er van gaan genieten. Wij mogen samen als gemeente bidden. Allereerst mogen wij uw grote naam danken voor het feit dat u, mevrouw van der Wiel, mevrouw van der Wiel-Plug, na een heel vermoeiend leven, juist in de laatste maanden, hebt verlost en welgedaan. Dat u uw beloften vervulde, dat u haar hoop niet beschaamde. Ze heeft ernaar verlangd om bij u te zijn. En ze heeft gewacht, ook toen het heel moeilijk was. Gewacht op uw tijd. En u bent een God die waar maakt wat u belooft. Op uw tijd en op uw wijze. Een broze, tere vrouw naar het lichaam. En toch zo vreselijk sterk. Zo'n krachtige persoonlijkheid. Zo'n indrukwekkende moeder. Zo'n intens liefhebbende oma. Dat heeft kinderen ontroerd en kleinkinderen getroffen. Dat heeft ook ons getroffen. En nu wij haar missen, zij in bijzonder, mogen wij u toch danken voor de genade die u in haar leven hebt gerealiseerd. En dat is een werkelijkheid die met geen pen te beschrijven is, maar ook door geen wagen met nog zoveel paarden bespannen teruggehaald kan worden. Want wat u ooit deed, beloofde en uitwerkte, dat blijft bestaan tot in eeuwigheid. Het vaste fundament is dit: Jezus kent degenen die de zijnen zijn. En zo danken wij u. En bidden u samen voor hen die haar nabestaan. Kinderen, broers, kleinkinderen en alle die met hen verbonden zijn. U bent een God van de verbond die doorwerkt in de geslachten. Ze zijn gedoopt. Ze kennen uw beloften. Ze hebben ervan gehoord. Wilt u ze er ook mee troosten en verder leiden, van stap tot stap? Wilt u krachtig werken met uw geest in hun harten, zodat zij datzelfde geloof deelachtig worden of daarin mogen toenemen? Maar dat geldt niet alleen voor hen, dat geldt voor ons allen. Heer, u spreekt steeds ook door zulke gebeurtenissen, ook in onze kleine gemeente. Geef dat jongeren en ouderen ervan onder de indruk komen. En dat wij, in de tijd die ons nog gegeven is, op dezelfde wijze zullen zoeken, dan zullen wij ook vinden. Wilt u dat machtige evangelie zo laten stralen, zo laten klinken, zo ons laten verwarmen dat we er niet meer van loskomen. Gedenk ze allen. En we denken ook aan anderen die weduwe zijn geworden of weduwnaar zijn. Of anderen die een moeder, een vader missen, een kind, verdriet hebben. Soms is dat een lange weg. Een weg van jaren. Anderen zijn het al lang vergeten, maar zij die betreft niet. Troost hen in die zware, donkere en soms ook eenzame weg. En sterk hen in de taken die er soms nog zijn en nu alleen tot een goed einde gebracht moeten worden. Heren, wilt u bij ons zijn als gemeente? Ook in die tijd die voor ons ligt. Een tijd van een komende vacature. Geef wijsheid en geloof. Wilt u genade schenken om taken af te ronden, om andere taken op te pakken? Wij bidden u ook voor de gemeente van Hoogblokland, genoemd in de nieuwsbrief. Wilt u ook daar en hier krachtig werken en ons werk daar straks en hier nu rijkelijk zegenen? Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wil in Christus Jezus ons horen en verhoren. Wilt u genadig onze zonden vergeven. U, Vader, Zoon en Geest, komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is uit dezelfde psalm, het laatste vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Het 13e vers van psalm 21. Draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.